Goedemorgen. We gaan een zegen vragen voor Gods woord. We gaan het hebben over vrouwen in de Bijbel, het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. En we gaan een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bent en dat wij u mogen eren, mogen dienen met onze liederen. Dat we stil mogen staan bij herinneringen die omhoog komen bij Rinus. Dat we daar deel aan mogen worden, van mogen zijn, dat hier deelt. En Heer, dat u goed bent. Korte liederen, Heer, maar met een hele diepe inhoud. En u bent hier, Heer, en u wilt ons vanmorgen zegenen. En het thema was overgave. En Vader, u bent ons grootste voorbeeld erin, want u gaf alles. U, God, gaf uw Zoon over aan de wereld. En u heeft er alles mee bewerkgesteld. Heer, we danken u ervoor voor wat u gedaan heeft. En dank u wel dat u uw woord gegeven heeft. En we vragen zo een zegen daarover. Dat wij ook tot een overgave mogen komen, Heer, waar dat gevraagd wordt. Omdat we in de vrijheid kunnen en mogen staan. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Wij gaan kijken, nou ja, het staat er natuurlijk al, weer naar 3D dingen. Kijk of hij doet. Schriftlezing is het Marcus. Kan je de computer even draaien? Dan hoef ik me niet elke keer om te draaien. Dat is wel zo prettig. En we gaan kijken naar 3 punten. Jairus, de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. Dat is simpel. Ja, ik denk, ik kan wel allemaal moeilijke dingen gaan verzinnen met allemaal thema's. Maar dit is het gewoon. En dit stuk staat in het Marcus-evangelie. En Marcus had een doel. Die wilde de verschijning van de Heer Jezus Christus als Zoon van God, de Messias prediken aan Joden en Heidenen. Hij wilde dus heel duidelijk laten zien in zijn woord, in het evangelie wat hij schreef, van dat het doel was van Jezus en dat wilde hij duidelijk maken. Dat ze zich bekeren en het evangelie van de Heer Jezus zouden gaan geloven. Nou, wij lezen vanmorgen er een stuk uit. En dat is uit hoofdstuk 5. En in dat hoofdstuk staat nog een stukje wat ik niet ga lezen, maar dat gaat over de bezetenen van Gadara. Maar wij lezen dan van de bloedvloeiende vrouw en de dood van dochtertje van Jairus die opgewekt wordt. En daar zie je eigenlijk al een hele mooie lijn in. Je ziet de overwinning over de geestelijke wereld. Dat gaan we niet behandelen, maar het staat wel in het hoofdstuk. De bezetenen van Gadara. En daarna van de natuurlijke wereld. Een vrouw die genezen wordt. En verder zelfs de dood wordt overwonnen. En voordat we verder gaan wil ik het stuk lezen. En dat is in Marcus 5 van 21 tot en met 43. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteraan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was verstroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: Talita kum. In onze taal betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. En hij drukte hen op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Tot zover. Een verhaal in een verhaal. De een is 12 jaar oud, de ander is 12 jaar ziek. Twee wonderen midden in een menigte. Twee gebeurtenissen verstrengeld in elkaar. En er loopt een menigte mee. En ik, in mijn eigen verbeelding, dacht ik van: stel, wij lopen vanmorgen met de menigte mee. Want ook wij zijn een menigte. Wij zijn hier om bij de Heer te zijn. En hier zie je een menigte die meeloopt en die ziet het allemaal gebeuren. En in die menigte is één vrouw. Maar misschien kan je vanmorgen zeggen: ik ben die vrouw. Misschien zeg je vanmorgen: ik ben die menigte. Misschien zeg je vanmorgen: ik ben Jairus. En zelfs, misschien zeg je vanmorgen: ik ben het meisje. We gaan daar heel kort naar kijken. Of kort, dat ligt natuurlijk aan wat je kort vindt. Maar ja, dat is iedereen dan persoonlijk. We hebben gelezen: toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich een grote menigte bij hem. Dat was overal waar Jezus was, waren mensen. Overal trokken ze met hem mee. En we zullen zo meteen nog zien dat er gigantische wonderen gebeuren. Ik heb het heel vaak gelezen en nu drong het pas echt tot me door. Dat ga ik zo meteen vertellen. Jairus vinden we dan op het moment dat de Heer Jezus het meer was overgestoken. Jairus is een van de leiders van de synagoge. En zijn naam betekent lichtdrager, licht. Dat is ook wel mooi, want op zich heeft hij helemaal geen licht om zich heen. Alles wordt hem bijna afgenomen. De pijn en verdriet komen heel dichtbij. Jairus, die volgens de wet leefde. Een overste was van een synagoge. Een synagoge had dat één overste die alles regelde. Waarschijnlijk was hij dat. Iemand, een man in aanzien. Een man die volgens de wet leefde. Een man die exact alles wist van de wet. Let op, zijn dochtertje dus ook. Die was 12. Een belangrijke leeftijd. En wat gebeurt er dan? Zijn dochtertje van 12 wordt ziek. Zo ernstig ziek dat Jairus het niet meer ziet zitten. Voor de Jood was het zo: ik moet de wet voldoen. Dat is wat God van me vraagt. Maar hier zien we iets belangrijks gebeuren. Jairus, die volgens de wet leeft, die zijn dochter volgens de wet heeft opgevoed, want die dochter heeft alles meegemaakt, ze was 12 jaar, heeft niets aan de wet op dit moment. Hij komt naar Jezus toe, die veldprediker. En hij is daar en hij doet dit. Hij valt letterlijk aan zijn voeten neer. Alles geeft hij als het ware over. Wilt u komen en wilt u de handen opleggen, de aanraking van de Heer Jezus? Wilt u haar aanraken en dan zal ze genezen worden? Misschien is dat direct al een beeld van onszelf. Wat voor dingen houden wij eigenlijk constant vast en zoeken we eigenlijk onze verlossing uit? Dingen die we met ons meedragen, onze eigen dingen die we doen voor God. De manier van leven, de manier van bidden, de manier van Bijbel lezen, vul alles maar in. Overal waar je de wet van kan maken. En hier zien we een voorbeeld van Jairus in de menigte. Hij gaat op zijn knieën en vraagt, met respect gesproken, de lekenprediker Jezus, die langs de velden ging. Die vroeg hij. Geen rabbijn van een vaders synagoge. Zelf een hoge positie. Hij lag het als het ware af. Hij kwam met niets. En dat moet u vasthouden. Met niets. En dan het meisje. Want daar kwam door. Dochtertje van Jairus, 12 jaar. Dat is belangrijk dat hier vermeld staat. Op 12 jaar wordt er namelijk iets gevierd. En op 13 jaar. Bij de jongens is het op 13 jaar, maar dat is logisch. Meisjes zijn eerder volwassen. Geloof me, ik sta voor de klas. Meisjes zijn echt eerder volwassen. jongens die zijn gewoon af en toe nog speelser. Maar in de Jodendom gaat het zo. Op 12 jaar krijg je bat mitzwa en bar mitzwa is op 13-jarige leeftijd. Dan worden ze dochters van de wet of zonen van de wet. En de jongen mag dan voor het eerst een stukje lezen uit de Torah. Dat traint hij helemaal. Tegenwoordig mogen de meisjes dat ook. In het oude Jodendom gebeurde dat niet. Maar was het wel belangrijk? Want wat gebeurde daar? De verantwoordelijkheid van de Joodse ouders, vooral de religieuze opvoeding, ging over naar het kind zelf. Het kind werd verantwoordelijk. Een meisje, 12 jaar, ligt op sterven. Ze kan niets. Opgevoed in de wet. Volledig haar vader een hoge positie. Ze kan niets. Niets. Sterker nog, zij komt nog geen eens naar Jezus. Het is iemand anders die de Heer Jezus oproept om bij haar te komen. 12 jaar oud. En daar ligt ze. Letterlijk opgevoed met de wet. Maar de wet heeft er niet kunnen voorkomen dat ze ziek zou worden. En dat is natuurlijk ook logisch. Want mensen worden ziek. Maar het is belangrijk om die draad vast te houden. En dan in één keer in dit verhaal, moet je je voorstellen, we lopen hier in Vlaardingen rond, we gaan naar 1018 en we lopen met een menigte en in één keer gebeurt er zoiets. De Heer Jezus is bij ons en Jairus, iemand hoge positie uit de kerk, valt voor zijn voeten neer, smeekt voor zijn dochter. En in één keer gebeurt er iets. Wie heeft mij aangeraakt? Want dat wordt gezegd. En ik vond dit wel een heel mooie foto eerlijk gezegd. Letterlijk tussen de voeten. Wie heeft mij aangeraakt? Iedereen drinkt tegen de Heer Jezus op. En toch voelt hij dat er iets gebeurt. En er is één vrouw in de menigte. In de menigte, want zij was van die menigte. En misschien is het nu wel dat u vanmorgen zegt, dat ben ik. Ik ben ook in die menigte, maar ik heb de aanraking van de Heer Jezus nodig. Dat kan op twee manieren. We kunnen hem zelf aanraken, dat is je eigen geloof, dat zullen we dadelijk nog zien, dat die vrouw de eigen initiatief nam. Maar let op, waar kwam die vrouw mee? Met niets. Je leest iets interessants, 12 jaar bloedvloeiende vrouw. Zij had alles al uitgegeven, haar hele vermogen, en niets had haar geholpen. Niets. Weet je wat interessant is? Evangelie van Lucas schrijft hier ook over. Lucas is een arts. Lucas zegt dat helemaal niet. Die zegt gewoon van, ze was ziek. Marcus zegt gewoon hoe het zit. Ze is nou langs allemaal artsen geweest, maar niemand kon er helpen. Leuk detail, hè? Zou die het bewust gedaan hebben, vraag ik me dan af. Denk ik, ja, ik ben arts, dat hoef ik niet te vermelden. Maar Marcus vermeldt het wel. Alles er doorheen gedraaid. Ze had niets meer, ze was helemaal leeg. Maar ze wist één ding. Ze zegt, ik moet naar de Heer Jezus toe. Als ik hem aanraak, dan zal ik genezen worden. En voor die vrouw is het wel heel belangrijk. Want als je namelijk 12 jaar bloedverlies hebt, 12 jaar die ellende met je meedraagt, dan heeft dat grote gevolgen. Volgens de wet mocht zij geen huwelijkspartner zijn. Zij had geen toegang tot de tempel. Zij mocht geen vieringen van de heilige feesten vieren met de Joden. Zij had geen mogelijkheid om te eten van het vredeoffer. Afgesneden van het leven. Vreugdeloos. Uitzichtloos. Eenzaam, deprimerend, hopeloos. Totdat ze hoorden dat Jezus kwam. Moet je je voorstellen, die vrouw, 12 jaar. En je leeft zo, en je leeft zo, in die menigte. En dan is het een hele simpele vraag. Hoe lang zit u hier al? En zit u al zo lang, uitzichtloos, deprimerend, eenzaam, hopeloos, vreugdeloos, te midden van de menigte. En verlangt u naar een aanraking van de Heer Jezus? Dan is vandaag gewoon echt de tijd om die aanraking te ontvangen. Of als deze vrouw letterlijk de Heer Jezus aantraken. En misschien al, we hebben verleden week over hands up gesproken. Dat je letterlijk zegt, Heer, Heer, raak mij aan. Ik wil u aanraken. Dat we onze handen weer in gaan zetten. Deze vrouw deed iets. Zij wist, als ik hem aanraak, dan ben ik genezen. Eén mogelijkheid, ik moet naar de Heer Jezus Christus. En weet je wat zo interessant is? Er staat bij vers 28, ze zei. Ze stak het niet onder stoelen of banken. Ze zei het, het was bekend. Ze zei, ik zal naar de Jezus gaan. Waarschijnlijk heeft ze het tegen anderen gezegd. En wat gebeurt er dan? Want het was heel duidelijk dat er iets zou kunnen gebeuren. Markus 3 vers 10 zegt dit. Hij had vele genezen, zodat alle die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Zij was niet de enige. Er waren er veel meer die dat deden. Markus 6 vers 56, en dit is de tekst die ik bedoelde, vind ik ongelooflijk krachtig. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, was gered en genas. Iedereen die hem aanraakte, was genezen en gered. Iedereen die hem aanraakte. Ik heb me nooit gerealiseerd. Je leest eroverheen. Ja, Jezus deed wonderen. Moet je voorstellen, het gaat continu door als je bij Jezus bent. Die vrouw is voor ons bijzonder, omdat Markus het licht er laat schijnen. We horen van Jairus en in één keer worden we onze aandacht afgeleid en hebben we een bloedvloeiende vrouw. Tussen de voeten door, anoniem, niemand hoeft het te weten. Ik raak hem van achteraan. Het gebeurde continu. Moet je voorstellen dat het Jezus doorloopt. De mensen raken zijn kleed aan, bam, genezen. Genezen, gered, genezen. Vind je het gek dat er een menigte om hem heen is? Jezus is nog steeds dezelfde gisteren en vandaag. En dan vraag ik mezelf wel eens af, hoe zit ik in die menigte? Loop ik helemaal achteraan, jongens, dat is fantastisch. Of ben ik ook deel aan die wonderen die Jezus doet? Ben ik niet op een moment een Jairus? Dat ik zeg van, ik zie het niet meer zitten. Hier heeft u alles, alles wat ik doe voor de Heer, de gaven die hij heeft. Hier heeft u het. Ik ga op mijn knieën. Overgave. Deze vrouw doet exact hetzelfde. Ze moet zich bukken om de zoon te raken. En je ziet daar een klein plaatje. Aan de zoom van de Heer Jezus zijn kleed. In het tzitzit noemen ze dat. Van die kleine draadjes. Nou, heel veel betekening heeft dat. Daar ga ik niet helemaal op in. Maar wat ik wel wil zeggen is. Dit draadje spreken van een aantal zaken. Er zit een wit en er zit één wol draadje erin. Dat is een blauwe draad. En dat spreekt van koninklijkheid. Dat waar Gods koninkrijk wordt geproclameerd. Wordt vaak gebruikt. Het is een gebedskleed die ze vaak ook gebruiken. En dan gebruiken ze dan, het is een herinnering van de Joden. En in het Griek, waarschijnlijk heeft zij die aangeraakt. Zij wist wat ze deed. Als ik maar hem aanraak, dat koninklijke draadje, dat hij. De vraag is, hebben wij dat verlangen nog? Of zitten we in de menigte en denken van, laat maar, ik ben op. Ik ben moe. Dan moet je Jairus zijn. Dan ga je gewoon op je knieën en dan smeek je hem. Want dat deed Jairus en ook die vrouw. En ook de menigte die je elke keer ziet. Dan leg je alles over bij hem. Deze vrouw gaf alles. Ze ging door haar knieën. En ze raakte hem aan. Ze was de menigte niet binnengeglipt. Ze was onderdeel van de menigte. En weet je wat zo mooi is? Ze wilde totaal anoniem blijven. Van achteren raakte ze hem aan. En dan gebeurt er iets bizar. Jezus die continu aangeraakt wordt, voelt in één keer van ik ben aangeraakt. En die draait zich om. Nou, dan zeggen de discipelen, ja, logisch, iedereen drukt tegen je aan. Maar moet je je voorstellen wat Jairus denkt? Daar denk ik dan weer aan. Dan denk ik van, mijn dochter ligt ziek. Weet je nog? Hallo, we waren onderweg. Jezus zet alles stil. Dat doet de vrouw niet. De vrouw wilde hem alleen maar aanraken en mee klaar. En op het moment dat hij zich omdraaide, dus Jezus is het oponthoud. Maar zo belangrijk, hij heeft die ene vrouw op het oog. Want hij wist wie hem aanraakte. Want hij zocht naar een vrouw. En zij staat te trillen, te beven. Want als een vrouw een man aanraakte, was het zeer, zeer ongepast. En zij deed het. En wat doet ze? Ze valt op haar knieën. Overgave. Alles heb ik gedaan. Misschien heeft ze het wel gezegd, maar wij weten het. Alles heeft ze uitgegeven. Alles geprobeerd om de eigen eenzaamheid, om de eigen gevoel, om de eigen, bij haar natuurlijk gewoon om de bloedverlies gewoon te genezen. Maar misschien hebben wij wel alles gedaan. En zijn we jarenlang bezig. Ondanks dat je hier zit en constant de genade hoort. Ondanks dat je liederen opzet. Maar er zit fundamenteel iets wat Jan Willem er net bad. We zijn vrij, maar we zijn zo vaak gebonden. Wij zijn vrij in Christus en toch lopen we met ketting om ons heen. Omdat we het blijven doen, blijven doen. En hier is een vrouw een ongelooflijk voorbeeld. Zelfs in de anonimiteit. Gewoon hier. Dat je dadelijk in de stilte van je gebed kan zeggen, Heer, ik raak u aan. Ik raak u aan. Maar wat gebeurt er dan? De Heer draait zich om. En zoek je. En haal je letterlijk uit de anonimiteit. Wie heeft mij aangeraakt? Het is niet zo dat God in één keer een stukje minder kracht had. Hè? Of Jezus. Het is echt niet zo. Want dan heeft hij 100%. Hé, ik heb in één keer 80%. Ik ben mijn kracht kwijt. Dat is het niet. Jezus is vol van kracht. Hij voelde dat de kracht in werking gesteld werd. En dat is heel iets anders. En waarom werd het in werking gesteld? Door het geloof van de vrouw. Uw geloof heeft u gered, dat zegt hij eerst. En genezen. We lazen ook in Marcus dat ze gered werden en genezen. Beide dingen. Misschien moet u wel gered worden, letterlijk voor tijd en eeuwigheid, en genezen worden. Maar misschien moet u wel genezen worden. En dat kan gewoon iets zijn, emotioneel, maar het kan ook letterlijk zijn. Ik zeg er wel bij gelijk van, God is soeverein. Want niet iedereen kon hem aanraken in die tijd. Hij was op een plaats. Nu is hij bij ons en kunnen we altijd naar hem toe gaan. Als je kijkt naar de afgelopen jaar, 20% van de Nederlandse bevolking is depressief. 546.000 mensen, volwassenen per jaar. Als je kijkt naar van 2014 ten opzichte van 2015 is er 20% toegenomen. 4% tussen de 12 en 18 jaar hebben dit soort gevoelens. En we doen er alles aan en we proberen alles te regelen. We zoeken het in ECT, we zoeken het in weet ik veel wat allemaal. Maar we weten één ding, het is leeg. En vanmorgen is de Heer Jezus het antwoord. Is dan gelijk alles opgelost? Bij de vrouw wel. Kan het? Ja. Maar soms moeten we ook door een bepaald proces heen waar we gewoon met hem doorwandelen en dan gaat hij steeds verder genezen. En dat hij steeds zegt van, maar ik ben met je bezig, dus je bent bij mij. En dan gebeurt er iets belangrijks. Hier raakte de vrouw de Heer Jezus aan, in geloof. Wat gebeurt er bij het meisje? Hij raakt het meisje aan. Dat brengt ons bij de derde punt. Zijn kracht ging van hem uit. Zij wordt uit de anonimiteit gehaald. En nog steeds, hij is onderweg hier naartoe. Ze raakt hem aan, maar hij zegt, wie is het die me aanraakt? En wat zegt hij dan? Wees niet bang. Dit is een van de uitspraken die de Jezus het meest gezegd heeft. Vrees niet. Vrees niet. Vrees niet. Wees niet bang. Vrees niet. Wees niet bang. Wees niet bang. Keer op keer herhaalde hij het. Maar ik hoop dat het vanmorgen ook echt binnenkomt. Wees niet bang. God houdt van je. Vrees niet. Kom naar mij toe. Dat is de boodschap. Maar heel vaak laten we ons toch constant bezig zijn met angst en beïnvloeden. Zij was bang, werpt zich voor hem neer en geeft hem alles. En dan zegt hij, dochtertje. Dat staat er in het Grieks. Dochter. Hij spreekt haar aan als het ware als een dochter van Israël. Heel intiem. Ik ken je, je mag erbij zijn. En dan moet je gewoon voorstellen dat als het moment daar komt, dat je zegt van Heer, ik wil u aanraken, raak mij aan. Dat hij je naam uitspreekt. Nou ben ik heel slecht in namen. Echt slecht. Serieus. Ik zal heel eerlijk zijn, ik kan zelfs sommige namen van de gemeenschap hier nog geen eens. Dat is een kronkel hier, dat is niet normaal. Kun je nagaan als je leraar bent, dat is gewoon een complete ramp. Echt waar. Maar de Heer Jezus heeft dat niet. Die kent je door en door. Die kent je naam. Die weet wie je bent. En die draait zich om en die zegt, wie raakt er mij aan? En dan spreekt hij je naam uit. Je bent gered. Je bent genezen. Op het moment dat dit gebeurt, zien we dit. Nog voordat hij uitgesproken was, kwamen er van de oversten van de synagoge, die zeiden, uw dochter is gestorven, wat valt u de meester nog lastig? Terug naar Jairus. Die ziet dat allemaal gebeuren. Fantastisch, denkt hij. Misschien met zo'n theologische, evangelische bril. Nou, fijn. Weer iemand gered. Maar mijn dochtertje is dood. Want het gebeurt direct achter elkaar, hè? Nog voordat hij uitgesproken was. De Heer Jezus spreekt het nog uit. En op hetzelfde moment hoort hij zeggen, joh, waarom val je hem lastig? Je dochter is dood. En direct schakelt de Heer Jezus door. En wat zegt hij? Vrees niet. Geloof alleen. Eventjes iets verder. Iemand die 12 jaar ziek is, die vertrouwt dat ze genezen wordt in het geloof dat ze heeft, om hem aan te raken. Nu ben je Jairus en je dochter is gewoon dood. Vrees niet. Geloof alleen. Jongens, wat een fantastische God hebben wij. Wij hebben iemand die de dood heeft overwonnen. Wij weten dat al als menigte. Dus als wij met hem meegaan, dan weten we van, hij heeft de dood overwonnen. En in dit geval, toen de Heer Jezus nog op aarde was, haalde hij echt mensen letterlijk uit de dood. Dat doet hij nog steeds. Wij gaan gewoon over naar een ander rijk, naar zijn rijk. Wij gaan niet dood. Wij ontslapen. En als je kijkt naar het woord, dan is er ook, zegt hij ook, ze slaapt. Terwijl hij nog sprak, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meest nog lastig? Vrees niet, geloof slechts, zegt hij. Wees niet bang, geloof alleen. En die vraag krijgt Jairus, maar ik denk dat dezelfde vraag voor ons gelegd wordt. Wij zijn ook die menigte. Misschien bent u wel Jairus op dit moment, dat je zegt, ik vereenzelf me met hem. Misschien wel de bloedvloeiende vrouw. Misschien ben je wel een van de menigte. Vrees niet, geloof alleen. En wat zegt hij dan? Ze slaapt. Nou, de menigte die bij hem was, had alles gezien. Die had Jairus horen zeggen over zijn zieke dochter. Die hadden ze zien knielen voor de Heer Jezus. Ze zien het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Ze horen van de mensen die komen te zeggen dat hij dood is. En dan hoor je Jezus zeggen, vrees niet, ze slaapt. Sterker nog, zodra ze bij het sterfhuis komen, zo wordt het genoemd, komt de menigte die in het sterfhuis is naar buiten en die lachen hem gewoon uit. En zo is het ook wel eens denk ik in onze tijd. Sommige mensen waren zich dood, blind op de dood, zonder rekening te houden met de Heer die bij hen is. Uitvoerder van de wet, Jairus, zijn licht is letterlijk gedoofd. Het meisje wat 12 jaar is, wat voor de wet zelf verantwoordelijk is, is dood. Zij kon dus helemaal niets brengen. Jairus kon alles nog brengen tussen haakjes van, kijk eens wat ik al mijn leven gedaan heb, ik ben overste van de synagoge. Hij had niks, hij lag niks neer. De vrouw had al haar vermogen, had ze misschien nog kunnen zeggen, hier heeft u geld. U bent de volgende arts. Had ze niet meer. Het was alleen maar erger geworden. Ze had niets, lag het neer. Het meisje, net dochter van de wet geworden, we weten niet hoe lang, kan helemaal niks doen. Letterlijk niets. En zelfs daar gaat de Heer Jezus gewoon verder. Want wat gebeurt er? Iets fantastisch. Hij raakt daaraan. Ontwaak uit uw slaap. Bij wijze van. En hij zegt, Talita kum, sta op. En direct stond ze op. De Heer Jezus heeft macht over de dood. In dit hoofdstuk laat hij eigenlijk zien dat hij macht heeft over alles. Vrees niet. Ik ben bij je. Vrees niet. Geloof alleen. Tegelijkertijd een hele grote uitspraak. Niet de wet brengt leven, maar de Heer Jezus Christus zelf. Ontwaak uit uw slaap, zegt de Efezebrief. Sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Als je kijkt naar het Jodendom is de slaap, ook onder de rabbijnen, een metafoor voor de geestelijke dood. Dus als Jezus zegt ze slaapt, dan mogen wij het ook gewoon, als je dat doorziet vanuit het Jodendom, ook zeggen van, ben je geestelijk misschien dood? Vandaar dat ik zeg, misschien kan je wel vereenzelvigen met het meisje. Als je hier bent en je hebt nog letterlijk nooit de aanraking van de Heer Jezus gehad. Nooit ervaren dat de Heer Jezus levende kracht geeft. Dat de Heer Jezus je wil zegenen zoals hij hier doet. Want daar is hij voor gekomen. En weet je wat ik zo'n mooie uitspraak vind? Dit. One touch from the king changes everything. One touch of the king. Change everything. Eén aanraking van de koning en alles verandert. En als dat zo is, dan vraag ik echt zo direct, kom met ons praten. Vraag erom hoe je die aanraking kan krijgen. Eén ding is het gewoon heel duidelijk, je kan niets meebrengen, niets, 0,0. Je komt bij hem en je zegt, ik heb niets te brengen, want ik kan het zelf niet. Misschien dingen die je gedaan hebt, hebben mij alleen maar ellende gebracht. Ik geef het over. Overgave. Raak mij aan. Alle werden gered en genezen. De opwekking tot het leven gebeurt spontaan en direct. En het meisje staat direct op en ze wandelt. Twee dingen, of de overeenkomsten. Twee keer ging het om door een gebeurtenis die door artsen totaal opgegeven waren. Jairus' dochtertje, hij ging naar de Heer Jezus. Hij wist niet meer waar hij heen moest. Artsen konden er niks aan doen, want ze stierf. Die vrouw zelf, alles door erheen gedraaid. Twee keer ging het om gebeurtenissen waarbij de wet op de achtergrond een grote rol speelde. Bracht alleen maar verdrukking en moeite. Op het moment dat die vrouw genezen werd, stond alles weer open. Zij mocht weer gaan trouwen. Ze mocht de tempel weer in. Ze mocht de feesten vieren. Ze mocht weer eten van het vredeoffer. Alles werd hersteld door haar geloof. En twee keer is er sprake van een aanraking. Beide vrouwen vinden genezing. Beide vrouwen worden hersteld. En je mannen, dat geldt ook voor ons. Zou je zo denken, een mooie preek, maar ik heb er niks aan, want het is alleen maar over vrouwen in de Bijbel. Het geloof was genoeg voor de genezing van de bloedvloeiende vrouw, maar ook voor het sterven van Jairus' dochter. Voor leven en dood geldt dat voor ons ook. Zijn aanraking hebben we nodig. Hier heb ik vorige keer ook mee geëindigd. Jezus verandert alles. De vraag van vanmorgen is dit. Heeft u die aanraking nog nodig? En ik weet dat het een inkopper is waar je eigenlijk als evangelische christen nooit nee tegen kan zeggen. Maar ik zeg nodig. En daar bedoel ik dit mee. Bent u Jairus? Altijd maar werken, werken, werken. En dat je nu tot de conclusie komt. Ik kan niks. Ik heb de Heer nodig. Ik geef hem alles, overgave, ik ga voor mijn knieën, aan zijn voeten. Maar misschien bent u die vrouw wel. Dat je zegt van, alles heb ik gedaan. Je wil niet weten wat het me gekost heeft. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Ik wil waarlijk vrij zijn. Ik strek mijn hand uit naar die Heer. En ik wil, als het ware, die touch van de King. En misschien bent u wel het dode meisje. Dat je zegt van, weet je wat? Ik ben nog geestelijk nog nooit tot leven geroepen. Ik ben geestelijk dood. Ik hoor al zo lang van de Heer Jezus. Ik loop al zo lang mee. Ik heb zijn aanraking nodig, dat hij over mij uitspreekt. Leef. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken voor dit geweldige verhaal waar nog zoveel meer in zit. Maar u geeft ook veel. U geeft ook rijkdom. We hebben gekeken naar Jairus, naar de bloedvloeiende vrouw en de dochter van Jairus. Maar meer, Heer, we hebben gekeken naar wie u bent. Wij verlangen de aanraking van uzelf. En Heer, als er zo drie verschillende situaties neergezet zijn waar we onszelf mee kunnen spiegelen, dan vraag ik u, Heer, of u nu vanmorgen op dit moment, hier in de gemeente waar we zijn, maar ook de mensen die thuis luisteren op een plek in een andere tijd, maar nu, op dit moment zeggen, Heer, ik ben Jairus. Ik leg me voor uw voeten neer. Help mij. En misschien is het een nood zoals Jairus had met zijn dochtertje. Misschien is het een nood die u heeft voor uw kinderen. Voor een werksituatie. Voor wat het ook is. De Heer Jezus is erbij. Maar misschien zijn we wel, Heer, als die bloedvloeiende vrouw, al jaren kenbaar, Heer, met wie u bent en wat u doet. Hebben we het gehoord? Horen we van de mensen die aangeraakt zijn? Horen we getuigenissen zoals we vanmorgen gehoord hebben? Hoe iemand aangeraakt is als jongen. Jonge, jongen. En zijn we eigenlijk het verlangen, dat willen we ook. Vanmorgen buigen wij neer, Heer, en willen we u aanraken. Niet van achteren, van voren, omdat u uw liefdevolle gezicht over ons uitstrekt, Heer, en uw handen. Want u wil ons zegenen. En misschien zijn we wel geestelijk dood. Hebben we u nog nooit gekend. Dan vragen we of je nu gewoon aan het eind van de dienst naar voren wil komen. En dan praten we er verder over. Maar dan is het nu de tijd om je hart aan de Heer te geven. Hier zoals we zijn of thuis. Om te zeggen, Heer, ik belijd mij. Ik belijd u als Heer en meester over mijn leven. Ik raak u aan, maar meer nog, ik vraag u of u mij aan wil raken. Want ik ben dood, ik kan niets, ik ben geestelijk dood. U kan leven geven. En de Heer zal leven geven. Heer Jezus, dank u voor uw grootheid en uw goedheid. U bent goed en u doet goed. Geprezen zij uw grote naam. Amen.